Was für uns dort wäre die Text von Jesaja hat, hören die verwachtende Heer tot een nieuwe kracht. Maar de andere vertalingen, de Engelse, de Arabische, die zeggen allemaal, diegene die op God, op de Heer wachten, putten nieuwe kracht. Dus mijn boodschap gaat daarover, over wachten op God. Ik was de laatste tijd eigenlijk daarmee bepaald, wachten op God. Hè? Stil zijn voor zijn aangezicht. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het verwaarloosd. Ik deed het vroeger, vaak, bijna dagelijks, dat ik gewoon tijd nam, de stilte zocht, gewoon in Gods aanwezigheid. Ik ontmoette een Poolse broeder, vroeger lang geleden, in de Bijbeltrainingsschool. En hij had het over stil zijn. Dat heeft mijn leven toen echt, je zou bijna kunnen zeggen, revolutie in mijn gebedsleven gebracht. Gewoon dat aspect, hè? Ja, wat is gebed? Dat aspect van stil zijn. Hij was bezig met de kerkvaders en hij had natuurlijk een katholieke achtergrond. Polen, hè, en hij was beïnvloed door kerkvaders. En dus hij vertelde mij daarover. Ik ging daarover lezen. Ik ging ook echt dat praktiseren. Wachten op God. Stil, de stilte zoeken. Weet je? Maar ik moet eerlijk tegen jullie zijn. Ik heb het verwaarloosd. De laatste jaren. Ik vind het nu makkelijker om op de fiets te bidden. Als ik naar Kanaaleiland ga, is misschien een rit van een uurtje langs het water en zo, vind ik veel makkelijker. Gewoon met mijn, zo'n oortjes en muziek en bidden op de fiets. Vind ik veel makkelijker dan gaan echt stil zijn voor God. Maar ik werd daarover bepaald en ik dacht, nou, ik wil met jullie daarover iets daarover delen. En wie weet, misschien is er hier iemand die zegt, oh, dat spreekt me aan, wil ik ook proberen. En ik heb het gisteren geprobeerd, het was een ramp. Het was heel moeilijk. Maar dan ga ik straks vertellen waarom. Er zijn heel veel boeken geschreven over gebed. Wat is gebed? Ja, de meesten zeggen het is praten met God. En dat is waar. Het is waar. Maar ja, daar zijn heel veel aspecten van gebed. Het is niet alleen praten met God. We hadden vroeger in de gemeente, daar was een broeder die schreeuwde als hij ging bidden. En ik schrok af en toe, want hij zat altijd naast mij, of in mijn buurt, waarom weet ik niet. Maar het was een vurige broeder, maar zijn manier van bidden, dat was, dat was zijn manier. Maar dat was ook gebed, hij ging schreeuwen. Want het was een grote gemeente, en misschien, weet ik niet, misschien dacht hij dat de andere mensen, helemaal gemeente van 600 mensen, dus dat met die mensen die daar helemaal daar zitten, ook hem horen. Schreeuwen. Dat was een vurig. Het zijn zo. Dat is zijn manier van bidden. Schreeuwen. Dat kan. En sommigen gebruiken mooie woorden. Maar dat maakt, weet je, voor God maakt geen indruk op God. Weet je, he doesn't care. God is blij als wij bij hem komen. Of je schreeuwt, of je die mooie woorden gebruikt, of je stilletjes bidt, is ook goed. Hij is blij met je. Hij is blij als je naar hem komt. En daar zijn veel boeken natuurlijk ook geschreven over stille tijden. Vroeger ging ik al die boeken lezen. Sommige boeken die laten zien de stappen hè, die je moet doen. Stap 1, stap 2. En daar ben je bezig met die stappen. Maar dan is het geen stille tijd meer. Dan ben je druk met die stappen, weet je? En ik dacht, ja, het is goed dat wij gewoon af en toe, als de Heer hier leidt, om gewoon stil te zijn. Om gewoon in Gods aanwezigheid te komen en gewoon stil zijn voor God. Nou, dat zijn natuurlijk in de Bijbel, dat die term, hè, wachten op God, staat heel veel in de Bijbel, voornamelijk het Oude Testament. Nou ja, je noemde Jesaja, het is een heel bekende tekst. Die op God wachten, het is eigenlijk op God wachten, put een nieuwe kracht, hè, zegt de Bijbel, zegt Jesaja. Maar daar is een profeet die heel bekend met dat wachten op God. Gaan staan in Gods aanwezigheid. Dat is Habakkuk. Zeg ik het goed? Habakkuk. Een moeilijke naam. En hij is bekend. Hij had, ik zal het niet ruzie noemen, geen ruzie met God, maar wel discussie met God. Hij was boos over het kwaad, over het kwaad met het volk, de zonde, de dingen. En op een gegeven moment zegt hij, ik ga staan, ik ga naar bij de wachttoren en staan en kijken wat hij tegen mij gaat zeggen. Kan je nagaan? Hij wist, een profeet, die moest ook wachten op God. Ook een profeet moest stil zijn voor God. Moest ruimte geven aan God om tot hem te spreken. Dus daarom is het goed om stil te zijn. Om af en toe gewoon op God te gaan wachten. Gewoon stil zijn in zijn aanwezigheid. Nou, Prediker zegt, ik heb deze tekst gekozen voor deze thema. Prediker 4, 17. Diegenen die toevallig een Engelse vertaling hebben, dat is dan bij de Engelse vertalingen begint het, dat is hoofdstuk 5. Waarom weet ik niet, maar het is hoofdstuk 5. Nederlands vertalingen is hoofdstuk 4, laatste vers. Behoed uw voet als gij naar Gods huis gaat, immers nader om te horen is beter dan het offeren der dwazen. Want die weten niet dat zij kwaad doen. Nou, Salomo die ging, trouwens ja, dat is de prediker, dat is de Salomo, hè, de schrijver van dit boek. Die ging naar Gods huis, naar de tempel. Hij had zeker een mooie plek daar. Hij is diegene die de tempel heeft gebouwd, liet bouwen. Dus hij kent de tempel door en door. Hij ging daar. Hij had een mooie stoel daar. De koning Salomo. Maar hij ging mensen observeren in de tempel. Kun je nagaan. Dat deed mij denken aan Jezus. Marcus vertelt ons dat Jezus deed dat ook. Hè? Marcus zegt dat Jezus ging in de tempel tegenover de geldkist zitten. En hij kijkt hoe de mensen er geld in gooien. Je moet je voorstellen. Jezus die ging in de tempel tegenover de geldkist zitten. Echt ging de mensen observeren. De Heer Jezus ging kijken. Mensen observeren die geld in de geldkist deden. En kennelijk, Salomo deed dat ook. In die zin dat hij ging mensen observeren. En kennelijk, staat er niet in de tekst, maar kennelijk heeft hij mensen, zag mensen holen. Mensen kwamen in de tempel, deden hun gebeden, heel snel. En brachten hun offers, misschien niet allemaal, maar sommigen. En holden weg. Renden weg, terug naar hun dorp, of naar hun stad, naar hun werk, naar hun gezin, familie. En hij zag dat. En ja, hij zag natuurlijk dat sommigen gestrest waren, haastig waren. En dan denk ik, als de mensen van toen gestrest waren en haastig waren, hoe zou het met ons zijn nu? In deze digitale tijd, met deze digitale generatie, die niet kan wachten. Weet je, ons leven is nu gericht op snelheid. Alles moet snel. Weet je, er was iemand op Facebook, die had, want mijn vrouw zet Arabische liederen op YouTube en ik zet soms sommige in op Facebook. Er was iemand die vond de titel interessant en hij schreef van, hij wilde weten wat de titel betekent van dat lied. Toen schreef ik hem terug, joh, luister naar het lied en dan begrijp je waar het over gaat. Hij zegt, nee, ik heb geen tijd om naar het lied te luisteren. Dus hij wil weten wat de titel betekent, maar hij gaat... geen tijd om naar het liedje te luisteren. Dan denk ik, wauw. Weet je, maar dat is de tijd. De geesttijd van nu. Mensen hebben geen tijd. Men zegt dat, het is gezegd over, dat succesvolle mensen hebben een loopsnelheid. Het schijnt dat mensen die succesvol zijn, die hebben allemaal een loopsnelheid. Ze lopen snel, schijnt het, volgens een studie. Dan denk ik, ja, die mensen, veel van hun hebben ook stress en zijn, hoe noem je dat, met je werk overspannen, maar burn-out. Schijnt heel veel burn-out nu bij die generatie. Het zijn natuurlijk een relatief jonge generatie, hè, die digitale generatie. Maar daar is veel burn-out. Want mensen hebben haast, ze hebben geen tijd, ze kunnen niet meer gaan rustig zitten. En ik las kort geleden, daar is een universiteit in Colorado, denk ik, daar is, zijn bezig. Het gaat echt gebeuren, misschien over 10 jaar, het duurt nog even. Zij zijn nu bezig met een nieuwe technologie. Een accu die jouw telefoon binnen een 1 minuut... gaat opladen. Nou ja, iedereen zegt, wauw! Natuurlijk, maar het zal misschien nog 10 jaar duren, weet ik niet. Maar het gaat gebeuren. Toen Hans, je belde mij woensdagavond, hè. Ik was de hele dag in Arnhem. En aan het eind van de dag was mijn telefoon bijna leeg. Nou, je moet je voorstellen, ik zal blij zijn als die accu komt. Dat kan niet aan, want ik was vergeten om hem in de auto te laden. Dus je moet je voorstellen, straks over 10 jaar, weet ik niet, dat je de telefoon binnen 1 minuut kan opladen. Vol opladen, kun je nagaan. Dus dat is de tijd waarin wij leven. Salomo zegt, behoed je voet als gij naar Gods huis gaat, immers naderen om te... horen is beter dan het offeren der dwazen. De vertaling van het boek zegt, het is beter om te luisteren dan ondoordacht te offeren. Misschien kunnen wij naar nummer 2. Daar is een heel brutale Engelse vertaling. Ja, de New Living Translation. Het is heel brutaal. Die zegt, as you enter the house of God, keep your ears open and your mouth shut. Nou, dat is niet, ja, dat is heel brutaal. Dus met andere woorden, als jij naar Gods huis gaat, hou je oren open en je mond dicht. Denk ik, wauw. Maar ze willen natuurlijk, ze hebben wel een punt. Salomo wil daarmee zeggen, jongens, ga tegen die mensen die horen in de tempel. Jongens, ga zitten. Ga gewoon zitten. God, het is leuk dat je offers wilt brengen, maar he doesn't care of the offers. Ga zitten. Hij wil dat jij, hij wil jou. Hij wil niet je offers. Doe je schoenen uit. misschien dat sommigen, weet je, misschien dat sommigen vergaten om hun schoenen uit te doen. Want in die tijd moest je je schoenen uitdoen. Het was heilig grond. Je komt binnen en misschien door dat, die stress en haast, dat sommigen vergaten die schoenen uit te doen. En Salomo zegt, joh, ga zitten. Weet je, laat die offers staan. Nader om te horen is beter. Ga gewoon zitten en wacht op God. En wat hij zegt, nader om te horen is beter dan het offeren der dwazen. Het boek zegt, het is beter om te luisteren dan ondoordacht offeren. Maar wat is het offeren der dwazen? Wat is dat? Wat is dat? En ik denk, ik moest daaraan denken, ik denk misschien doet hij offeren der dwazen dat hij iets wat hij aan God geeft zonder na te denken. Iets wat hij aan God geeft, dus een offer, wat hij niet om vraagt. Je moet je voorstellen, je komt bij God en je brengt hem offers. Misschien geef je hem iets wat hij helemaal niet om vraagt. Hij wil jou hebben, hij wil jouw hart, hij wil dat je geniet van zijn aanwezigheid. En ik moest denken aan Hans, kan je je herinneren, dat was een broeder, hoe heet hij, dat was een dierenarts.
Even zetten.
Nee, Chris Mensing. Ja. Nou, heel fijne broeder. Dat is lang geleden. Hij was een keer jarig. Hij heeft mij uitgenodigd bij hem thuis. Was in Tuindorp, hè?
Winkelerlaan.
Ja. Oh, Winkeler, oké. Okay. Zo lang geleden. En ik kocht voor hem aftershave. En ik kwam binnen, ik gaf hem de aftershave. Juist. En hij kijkt mij aan. Hij zegt, ik gebruik geen aftershave. Ik heb een baard. En toen dacht ik, oh ja, ja, dat is waar ook. Hij heeft een baard. En ik ging rennen, kocht een aftershave voor hem. Weet je? Maar goed. Dus ik denk dat ja, deed mij denken aan dat verhaal. Dat je iets geeft van God. Heel snel, wat hij eigenlijk niet om vraagt. Wat hij eigenlijk niet wil. Maar weet je, in het wachten met God, op God, stil zijn voor God. Als je dat gaat doen, dat is soms echt heel moeilijk. Want je vlees, je eigen ik, gaat, zodra je gaat zitten, de stilte zoeken, dan gaat je vlees protesteren. Hij gaat zich verzetten. Want je eigen ik is niet gewend om stil te zijn. Hij gaat zich verzetten. En dan gaat hij jou misschien herinneren aan het gas- en lichtrekening. De gas- en lichtrekening die je hebt niet betaald. Of hij gaat jou herinneren aan de afspraak met de tandarts. Of hij gaat in tongen spreken of hij wil lof prijzen. Maar de Heilige Geest zegt misschien, dat de Heilige Geest zegt, joh, gewoon wees stil. Ga, wees stil. Ga wachten op de Heer. Dus je zal die strijd krijgen. En misschien kan je herinneren het verhaal hoe heet hij? Koning Saul met profeet Samuel. Het was een tijd. Israël vocht met een, ik weet niet meer welke volk dat was. En Saul was koning toen. En Samuel was een profeet in die tijd. Die had tegen Saul gezegd, joh, niks doen, wacht op mij, ik kom terug. Dat was volgens mij over een week of zo. Hij liet hem heel lang wachten, dat wel. Maar hij zegt, doe niks, wacht op mij. Nou, Saul die wacht, maar het werd, hij kon niet meer wachten op hem. Hij ging offers brengen, zodat de Heer hun overwinning zou geven in de strijd. Maar Saul, ten eerste, hij mag koning, mag geen offers brengen, dat doen priesters. En toen Samuel terugkwam, was boos op hem. Dat hij dus niet kon wachten. De zoon ging offers brengen, in plaats van gewoon rustig wachten. Hij dacht dus daarmee dat hij God zou behagen en overwinning kregen. En dus wij moeten echt soms, als de Heer je leidt, gewoon de stilte zoeken en op God wachten. Daar was iemand, daar was een voorganger, die was druk met alles en nog wat, en sprak met een vriend en zei, ja, dit en dat, en weet je, waarom gebeurt niet veel, en zo gebeuren niet veel dingen. En die vriend die zegt, weet je wat jij moet doen? Ga ergens, misschien naar een hotelkamer ergens of zo. Ga zitten op de grond. Teken een cirkel op de grond. En ga zitten midden in de cirkel. En ga niet weg totdat God tot jou spreekt. Blijf daar. En zeg tegen God, ik ga niet weg hier. Hè? Totdat u mij spreekt. Totdat u me zegt wat ik moet doen. En maar de vraag is, wat gebeurt er als je gaat luisteren, als je stil gaat, als je de stilte zoekt, wat gebeurt er? Nou, als je dat zal doen, dan misschien gaat God misschien tegen jou spreken. Heb je ooit bij stil gestaan? Dat God kan tot jou spreken. Misschien gaat God tot jou spreken. Er zijn groepen die zeggen, ja, God spreekt niet meer. God doet sommige dingen niet meer. Er zijn allemaal wijze christenen, mooie christenen, kerken, denominaties, zeggen, God spreekt niet meer. Hij doet veel dingen niet meer die hij deed in de eerste gemeente. Alsof God met vakantie is. Maar God spreekt nog steeds. Dus als je de stilte zoekt, dan kan God tegen jou spreken. Maar gewoon om je te troosten, misschien heb je dat nodig. Om je te bemoedigen. Om tegen jou te zeggen, ik hou van je. Dat doet God soms. Dat doet hij. Of misschien om je uit te dagen of te corrigeren. Daar was een voorganger in Amerika, hij had een heel grote bediening, wereldwijde bediening. En hij was 16 jaar voorganger. En natuurlijk allemaal hola. Op een gegeven moment, waarschijnlijk, op een gegeven moment ging hij op God wachten of tegen de Heer vragen. En de Heer zei, ik heb je eigenlijk niet geroepen om voorganger te zijn. Het is helemaal niet jouw roeping. Ik heb je geroepen voor andere dingen. Maar die man was voorganger en was succesvol. En 16 jaar, kan je je voorstellen. En die zegt, joh, weet je, ik heb je helemaal niet geroepen om voorganger te zijn. Want zijn roeping was onderwijs, om een bijbelschool te beginnen. Dat was eigenlijk Gods doel, Gods bedoeling. Oorspronkelijk bedoeling. Maar die man was gewoon voorganger. Hij ging dat doen. En hij had succes ook. 16 jaar lang. Maar die zegt, ik wil eigenlijk dat jij, wil ik altijd, dat jij, jij hebt een andere roeping. En misschien gaat de Heer jou herinneren aan iets of iemand. Misschien dat je, als je daar in Gods aanwezigheid gaat zitten met je offers. Ja, dat God misschien jou aan iemand herinnert. Hè? Dat je misschien je offers moet daar laten liggen. En gaan. Dat vind ik het mooiste bij het christendom, is dat die horizontale. En ik ben niet altijd, ik heb niet altijd succes hoor in mijn relaties. Gaat soms heel stroef. Maar de uitdaging in het christendom, weet je, andere religies, mensen lopen over elkaar en gaan bidden tot hun goden. Maar de Heer zegt, die horizontale, als die mens is ook belangrijk. Dus niet alleen tot God, dat je relatie goed met God is, maar ook hoe is het met je broeder. En dan zegt God, laat die offers liggen. Ga eerst met je broeder je verzoenen. Nou, wachten op God maakt ons gevoelig. En daar wil ik echt jullie waarschuwen. Want als je dat misschien, als je dat gaat als gewoonte maken, dat je op God gaat wachten, de stilte gaat zoeken, dan moet je wel uitkijken. Je wordt gevoelig voor die geestelijke wereld om je heen. Je wordt wel gevoelig. Je gaat wel Gods stem verstaan, maar misschien zul je ook andere stemmen horen. En dan moet je echt alles toetsen. Je moet uitkijken. De stemmen die je hoort, alles toetsen. En misschien zeg je, hoe kan ik dat toetsen? Dat is maar één manier. En dat is aan het woord van God. Aan het woord van God. Je moet alles toetsen aan het woord van God. Het is de enige meetlat. Het woord van God. Als je wat hoort, is niet, gaat niet gepaard met God, hoort bij Gods woord, dan moet je het weigeren. Daar is een Arabische Syrisch orthodox, die reageerde heel veel de laatste tijd op mijn video's over de evangelische en denominaties enzovoort. En ja, hij was geïrriteerd omdat ik telkens elke keer zeg dat, hoe heet het, de Bijbel voor ons, evangelische protestanten, is enige eigenlijk basis voor ons. Maar de orthodoxen, zoals jullie weten, katholieken, die zeggen niet alleen maar de Bijbel, maar ook de kerkvaders en de tradities. Kan je nagaan? Daar heb je geen, denk ik, geen sterke basis. Hun zeggen, nee, wij moeten ook, voor ons ook, niet alleen de Bijbel, dus de Bijbel en de kerkvaders en de kerktradities. Maar wij zeggen, nee, de Bijbel, als je de Bijbel wegviel, dan heb je geen basis meer. Dus alles wat je hoort, moet je toetsen aan Gods woord. Altijd. Altijd. En misschien kunnen wij, is dia 4. Dan gaan we, van tijd vliegt. Dan gaan wij overslaan, deze overslaan. Dan gaan we aan deze tijd vliegt. Tijd vliegt. Wie kent dit boek? Jij kent het?
Ja, ik heb het gelezen. In ieder geval. Tijdens geleden.
Nou, het verbaast mij dat niemand het kent. Dit is een van de meest succesvolle boeken, christelijke boeken, die er zijn. De schrijfster, dat is deze lieve vrouw, daar zijn die boeken, die hebben 45 miljoen kopieën verkocht. Ze heeft, er zijn 45 miljoen kopieën verkocht. En hij is vertaald in 26 talen. Kan je nagaan? Hij is vertaald in 26 talen. Zij is rijk geworden, heel rijk geworden daarvoor. Wat gebeurt er? Het is een heel populair boek. Heel populair. Wat gebeurt er is dat deze vrouw Zij is kort geleden overleden trouwens. Deze vrouw die was beïnvloed door een boek uit het verleden, het God spreekt. En door dat boek ging zij de stilte zoeken. En op een gegeven moment begon zij zegt dat Jezus begon tot haar te spreken. En zij begon, dus wat Jezus tegen haar zegt, begon zij te schrijven. En op een gegeven moment had zij dat in een boek, zo'n dagboek zeg maar, met heel veel bemoedigende woorden. Dus veel mensen hebben gekocht en zeggen dat zij hebben troost gevonden in dit boek en bemoediging enzovoort. Maar, veel mensen zeggen dat de Jezus die tot haar spreekt of sprak, is niet de Jezus van de Bijbel. Waarom? Omdat wat hij zegt, wat zij schrijft, niet alles, de meeste dingen kloppen wel hoor, wat zij schrijft, maar sommige dingen kloppen niet, die zogenaamd Jezus heeft gezegd. Dus mensen die verstand hebben van het woord van God zeggen, dat klopt niet, want Jezus, de ware Jezus, de Heer Jezus, kan zichzelf niet tegenspreken. Dus, en niet alleen dat, maar je hebt een groep christenen die komen uit New Age. Dus je hebt veel christenen die nu christenen zijn, maar die hebben een New Age achtergrond. Die zijn gevoelig voor dat soort dingen. Die zeggen allemaal, dit klopt niet, dit boek klopt niet, want hun komen uit New Age. Hun hadden ook Jezus, New Age, je hebt Jezus die spreekt in zijn boek. Maar dit is een christelijk boek, dat is het probleem. Het wordt verkocht in christelijke boekhandels en 45 miljoen kopieën verkocht van. Dus waarom zeg ik dat? Niet om deze vrouw aan te vallen. Ik denk dat het een heel lieve, een kind van de Heer. Ze is echt wedergeboren. Ze was met haar man, ze waren zendelingen in Japan, jarenlang. Ze is een kind van de Heer, iemand die van de Heer houdt. Maar kennelijk is zij toch misleid, kennelijk, door een stem die voordoet als de Heer Jezus. Dus mijn dochter had dit boek gekregen van een lieve vriendin. En ik zei dat tegen haar, want ja, ik voel me verantwoordelijk. Van, joh, weet je, mens, dat is wat men zegt over dit boek. Maar zij wilde hem niet wegdoen. En ik dacht, nou ja, laat maar. Mijn vrouw dacht dat mij niet wegdoen. Dus, dit is een heel een mooi boek. Maar later, ik weet niet na hoe lang, misschien na een paar maanden, misschien na een half jaar, misschien, ja, weet ik niet meer. Zij heeft hem toch weggedaan. Omdat zij op een gegeven moment zag dat, nee, dat is. Maar dus nogmaals, een heel lieve zuster, wedergeboren, die had van de Heer, maar toch ergens in haar die stilte en die stem die begon tot haar spreken, kennelijk is zij toch kennelijk misleid. Dus wij moeten alles wat wij horen in onze stille tijden echt toetsen aan het woord van God. Als het een Jezus is, de Paulus spreekt over een ander Jezus. Er zijn ook andere Jezus, weet je, een ander Jezus. Paulus spreekt over een ander evangelie. Hij was boos op de Galaten. Kijk, de Corinthiërs was een rommelig gemeente, maar Paulus was meer boos op de Galaten dan op de Corinthiërs. Waarom? Omdat de Galaten gingen luisteren naar valse leraren. En gingen die de genade van God een beetje wegduwen en terug willen naar de wet. En Paulus was heel boos. Hij zegt, weet je, zelfs als een engel verschijnt aan jullie en vertelt een andere evangelie. Wat was het woord die hij gebruikt?
Vervloekt.
Hoe heet het?
Uitzinnige.
Nee, ja, maar dat was. Het vloek van dat is een. Dat wil ik niet gebruiken. Nee. Dat was een. En laat hem, dat is een ander woord. Maar het maakt niks uit. Goed, ik ga afronden, mensen. Tijdens het wachten op God en stil zijn, dan ga je door een proces van sterven aan jezelf. Ik zei net, ik heb het gisteren geprobeerd, het was een ramp. Zo moeilijk om te concentreren. Als je de stilte gaat zoeken. Dan ga je echt sterven aan jezelf. Want dat vlees die wil niet sterven. Je gaat reageren, protesteren. Weet je, en gaat misschien, de buurmeisje gaat gillen buiten, weet je, dan wordt je afgeleid. Dus je moet, en je hebt twee, er zijn twee soorten christenen. De Engelsen noemen dat de cold en de driven. Dus je hebt christenen, de gedrevenen en de geroepenen. De gedrevenen, die zijn altijd bezig. Dag en nacht, holen, doen, het is goed. Het is goed dat je dingen voor de Heer doet. Het is goed. Maar ga ook de Heer, dat zeg ik ook tegen mijzelf, ga de Heer zoeken. Ga zijn aanwezigheid zoeken. En dus dat zijn, ik noem ze de Martha's en Maria's. Wat ben jij eigenlijk? Ben jij een Martha of een Maria? Een Martha die gewoon in de keuken, dan was boos op haar zuster. Want ze zat bij de Heer. Maar die Heer had misschien de hele dag niet gegeten. Maar hij didn't care over het eten. Hij had honger, maar hij vond de tijd met Maria. Hij zegt tegen Martha, joh, ga gewoon zitten. Laat die keuken staan. Ga zitten. Dus wat zijn wij? Wat zijn wij? Zijn wij Martha of Maria? Ik ga zo afsluiten. Ik moest denken aan een verhaal van een Engelse evangelist. Ging naar India om daar te spreken. En hij hoorde daar in die gemeente over een Teresa. Iedereen sprak over Teresa. En hij dacht op een gegeven moment, ja, die wil ik zien. Want het schijnt dat die Teresa een heel grote gave van kennis, woorden van kennis heeft. En hij zegt, joh, ik wil Teresa ontmoeten. Nou, na een tijd hebben ze Teresa naar hem gebracht. En hij zegt tegen haar, zuster, ik wil graag u ontmoeten en heeft u een woord van de Heer voor mij? En ze rende weg. Hij dacht bij zichzelf, wat heb ik nou verkeerd gezegd? Na een tijd kwam zij terug met een lijst van 13 punten. Ze zegt tegen hem, de Heer zegt tegen jou, dit en 13 punten. De laatste was, zegt de Heer wil dat jij elke ochtend 2 uur met hem doorbrengt. Want kennelijk was hij ook iemand die alleen maar aan het holen. De Heer wil dat jij 2 uur met hem doorbrengt. Gewoon genieten van zijn aanwezigheid. En dat ging hij doen. Toen hij terugging naar Engeland. Want hij heeft zijn bediening helemaal op zijn kop gezet. Nou, nog een klein verhaaltje. Dan ga ik echt stoppen. Ja, schandalig. Hè? 40 minuten. Schandalig. 40 minuten. Nou ja. Een heel klein verhaal. Dan ga ik echt stoppen. Toen Jezus vroeg, wat is het grootste gebod? Wat zei Jezus? Wie weet dat? Heeft Jezus gezegd, je moet God, de Heere God, uw God, dienen? Wie weet, wat zei hij?
Liefhebben.
Hij zei niet tegen hem, want die man vroeg, wat is het grootste gebod? En de Heer zei niet, dienen. Dat is, nee, liefhebben. Je moet de Heer God liefhebben. En daar was een meisje, dit is het verhaal ik bedoel, een klein verhaaltje, laatste, einde. Het was een meisje die ging met haar vader vissen. En zij hield helemaal niet van vissen. Weet je, denk ik, ja, ze heeft gelijk, ik vind het Sorry, ik hoop dat niemand... Maar zij ging met haar vader vissen. Zij hield helemaal niet van vissen. En iemand vroeg haar, die zei tegen haar, oké, waar praten jullie daarover? Als je met je vader bent, ze zei, we praten helemaal niet. Oh? Dus met andere woorden, je gaat vissen, je houdt helemaal niet van, wat doe je dan? Wat lijkt me saai. Waar praten jullie over? Ze zegt, we praten helemaal niet. Ze zegt, ik vind het gewoon leuk om mijn vader te zijn. We praten helemaal niet. Maar ik vind het gewoon leuk om mijn vader, met mijn vader te zijn. Voel je dat? En ik hoop, dat is ook voor mij bedoeld, hè? Ik hoop. Dat ik, dat wij, dat ik ook, dat gaan belangrijk houden. Met de vader zijn. Genieten van zijn aanwezigheid. En gewoon af en toe stil zijn. Amen.